zingen wij na voorlezing van de geboden van Psalm 86, het zesde vers. Psalm 86, vers 6, na de geboden. De schriftlezing voor hedenmorgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 21ste hoofdstuk, de verzen 1 tot 14. Johannes 21, de verzen 1 tot 14. Wij lezen nu het woord Gods aldus. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom den discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. En waren te samen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen: ik ga vissen. Ze zeiden tot hem: wij gaan ook met u. Ze gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op den oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hem: kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordde hem: nee. En hij zei tot hen: werpt het net aan de rechterzijde van het schip en ge zult vinden. Ze wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus: het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat de Heere was, omgorde het opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet verre van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en een vis erop liggen en brood. Jezus zei tot hen: brengt van de vissen die gij gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land, vol grote vissen, 153. Hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zei tot hen: komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen: wie zijt gij? Wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en een vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen openbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer ons God, Vader in ons Heer Jezus, wij bidden u. Wilt gij onze dienst verheffen tot u? Wij vragen om uw genade. Wilt gij uw Heilige Geest naar ons uitzenden? En wilt gij door uw genade de verbinding leggen die gij in ons Heer Jezus hebt geopend naar u toe? Heere God, wilt gij geven dat wij uw stem mogen horen, dat we niet overgeleverd zijn aan wat overpeinzingen van onszelf, aan wat inspanningen van onszelf. O Heere, wil gij tot ons spreken, opdat het woord mogen geschieden en het woord klank mogen krijgen door uw geest. Heer onze God, wij bidden u voor alle die lijden, voor alle die in welke omstandigheden dan ook gedrukt zijn. Heere, wij bidden om de vervulling van ieders bestaan, van de schepping, van alle schepselen. En daarom bidden wij om het openbaar worden van uw eer. Heere, wij bidden u in het bijzonder voor de zieken. Wilt gij genezing schenken? Wij bidden u voor rouwdragenden. Wij bidden u voor alle die in deze wereld verwachten uw koninkrijk. Doe het komen en geef ons kracht en sterkte om dienstbaar te zijn in uw dienst, waar wij ook geplaatst zijn. Vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onzer. Amen. Dan zingen wij nu gezang 64 in zijn geheel. De tekst voor hedenmorgen is het vierde vers van Johannes 21. Johannes 21, het vierde vers. We lezen nu het woord Gods aldus. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op den oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Gemeente des Heren, het hoofdstuk waaruit ons tekstwoord gekozen is, is waarschijnlijk later aan het evangelie naar Johannes toegevoegd door de schrijver zelf. Dat is wel duidelijk, dat blijkt uit alles. Zelfs als wij niet geestelijk verstaan, dan kunnen wij dat nog opmaken uit de stijl waarin het geschreven is. Het is wonderlijk gebeuren dat ons beschreven wordt. Het is eigenlijk in het hele evangelie al aanwezig, maar het wordt steeds sterker dat de gebeurtenissen die beschreven worden niet op zichzelf staan, maar verband houden met een andere wereld. Wij zijn gewend om te spreken van feiten. En we denken dan dat feiten de hoogste en diepste werkelijkheid zijn. We zeggen dat alles moet onderworpen zijn aan de erkenning van de feiten. Maar wat wij gewoonlijk feiten en gebeurtenissen noemen, zijn stukken die uitgesneden zijn uit een veel groter geheel. Als iemand feiten noemt en feiten beschrijft, dan heeft hij een keus gedaan uit de volle stroom van de werkelijkheid en heeft heel veel achtergelaten. Zo is het ook hier. Er zijn verbanden, broeders en zusters, in het leven die wij gewoonlijk niet zien. Deze wereld waarin wij leven is zo nauw betrokken bij een andere wereld, bij een hogere wereld en ook wel bij een lagere wereld van duistere machten. En we voelen dat ook weer altijd, maar ook goddank, ook bij een hogere wereld. En die is zo nauw verbonden. Wij zijn alleen afgestompt om dat met ons gewone dagelijkse waarnemingsvermogen te zien. Maar in deze hoofdstukken, en vooral in dat laatste hoofdstuk van het evangelie naar de beschrijving van Johannes, komen dingen voor die ons zo steeds weer die overgang laten zien van deze naar die andere, van dat verkeer van die ene wereld in die andere wereld. Het zijn niet onze slechtste ogenblikken, wanneer wij daar ook iets van ervaren. Het zijn soms de ogenblikken dat een mens meer koortsig of hoe dan ook iets vermoedt van wat er achter de dingen ligt. Je kunt het niet afwakenen, broeders en zusters. En sommige mensen hebben gemeend dat dat tegen het evangelie zou getuigen. Het is eerder andersom. Het spreekt van een veel diepere waarheid. Laat ik proberen om u daar iets van te laten zien. Wat is er gebeurd? De discipelen hebben verschillende malen na het sterven van de Heer Jezus de opgestane mogen zien. Hij is onder hen verschenen. Het evangelie naar Johannes geeft ons verschillende ontmoetingen. U weet wel, op die avond al van de eerste dag der week. En een week later, en met Thomas. Het is duidelijk, ze hebben de opgestane gezien en Thomas heeft zelfs mogen tasten dat hij lichamelijk is opgestaan. Maar, en dat is nu de moeilijkheid, het zijn verschijningen. Het is werkelijk, het is niet zoals een schim of een geestelijk wezen uit een andere wereld even deze wereld aandoet. Nee, de Heere is lichamelijk, waarlijk opgestaan. Het graf is leeg, maar toch, broeders en zusters, het is niet zo dat het blijvend is. De discipelen hebben 3 jaar lang met de Heere omgegaan. Ze zijn dag en nacht in zijn nabijheid geweest. En nu is hij weer opgestaan. En ook lichamelijk opgestaan. Maar is in hem duidelijk zichtbaar een grotere, een innige verbinding van hemel en aarde dan ze eerst hebben kunnen zien. Het is iedere keer alleen maar in een begnadigd ogenblik dat het er is. Ze voelen eigenlijk wel dat de Heere dichtbij is, maar hem zien. Er is zoveel omsluiering en dan ineens, dan gebeurt het weer. En het heeft hun leven anders gemaakt. Als dit in je leven komt, broeders en zusters, dat de opgestane Heer Jezus er is, dan maakt het je leven zo anders. Je kunt het oude niet gewoon meer aan. En aan iets nieuws beginnen, dat is ook moeilijk. Er is een tussentijd. Petrus voelt die spanning. Met Petrus is het ook zo dat er nog geen afrekening is geweest. Of liever gezegd, nog niet een gesprek. Dat kun je hebben als er iets is tussen mensen. Dat je elkaar ontmoet en dat niet is uitgesproken wat er eigenlijk tussen zat. Jezus is verloochend door Petrus. En Petrus heeft te midden van de andere Jezus ontmoet, maar het is niet uitgesproken. Dat is er ook nog bij. En daarom is Petrus misschien het meest onrustig. Er is een wachten. Het is, leven is anders geworden. Ze weten, de Heer is vlakbij en hij kan ieder ogenblik verschijnen. En dan kan Petrus het niet meer uithouden. En dan zegt hij, ik ga maar gewoon beginnen aan mijn gewone werk. Zoals het voor die tijd was. Zoals het voor de tijd was dat ik Jezus ontmoette. En dan zeggen de andere discipelen, als Petrus gezegd heeft, ik ga vissen. Dan zeggen de anderen, ik ga mee. Even verschil. Ze zijn eerst in Jeruzalem. Ze zijn vlak bij het graf geweest. Maar blijkbaar hebben ze gehoorzaamd wat de engelen hebben gezegd, dat ze naar Galilea moeten gaan. En dat de Heer hen daar vooral verschijnen. Ze hebben gewacht. Maar in Galilea was niets veranderd. Alleen de herinneringen van de plaatsen waar ze met Jezus waren geweest. En nu kan Petrus het niet meer uithouden. Ik ga vissen. Hij gaat gewoon beginnen. In de nacht gaan ze vissen. En dan gaat het gewone leven niet meer. Ze vingen niet. Ze proberen gewoon hun bedrijf te doen. De hele nacht zijn ze aan het zwoegen en ze vangen niet. En dan, tegen dat het morgenlicht opgaat, de dageraad, als dat grauwe licht er nog is,
de zon nog niet boven de kim is verschenen, maar het licht zo wonderlijk straalt, dan op dat ogenblik zien ze een gestalte staan aan het strand. De schrift zegt hier, en Jezus stond aan de oever en ze wisten het niet. Ik sprak u van de verbinding van de gewone dagelijkse feiten en wat erachter ligt. Is het niet veel meer dan worstelende vissers die geen vis vangen? Het zijn mensen, zoals wij allen, die worstelen in dit leven en dikwijls tevergeefs hun doel niet bereiken. En we hebben in ons hart flarden van herinneringen, van goede ogenblikken, van verbindingen met God door de Heer Jezus. Maar het leven kan grauw zijn en het kan niet tot het doel leiden waar wij ons voor inzetten. En u staat hier, Jezus staat aan de oever. En hiermee zegt het evangelie iets wat ook veel meer omvat dan alleen het gebeuren hier bij de zee, bij die worstelende mensen die van Jezus weten, die daar flarden van de openbaring in hun hart dragen, die in een leven staan dat dikwijls zo uitzichtloos lijkt, staat Jezus, de opgestane, aan de oever. En het merkwaardige is dat de discipelen het niet weten. Kent gij dat, moeders en zusters? Worstelend, doorgaan, in de nacht en waar dan ook. Jezus, zegt de apostel Johannes, staat aan de oever, maar wij mensen weten het niet. Is dat nu beeldspraak? Is het allegorie hier in dit verhaal? Nee. Ik heb u gezegd, de werkelijkheid is veel en veel voller dan wij in de feiten die wij alleen maar uitscheppen en uitsnijden, wat wij uit die feiten kunnen opmaken. Er is oneindig veel meer. Jezus staat aan de oever en ze weten het niet. En Jezus zegt tot ze, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Niet spijs, maar toespijs. Ze hebben niets gevangen, ze zeggen, nee, ze weten niet wie het is. Komt toch een stem in hun eenzaamheid? Het is even doorbroken. Hebt ge toespijs? En blijkbaar is er toch bij die gestalte iets. Ze hoeven er alleen maar iets bij te voegen. Het is het niet, het is niet de kern. Er moet blijkbaar iets gaan gebeuren met wat zij bijdragen. En dan, als dat gebeurd is en Jezus dit heeft gezegd en de discipelen hem niet herkend hebben, hoe is het mogelijk, zou je zeggen, terwijl ze de Heer hebben gezien nog zo kort geleden na zijn opstanding, hebben ze in de grootte van het leven, van de levensstrijd, vergeten, is dat niet dikwijls zo? Dat we in de extatische ogenblikken, In de ogenblikken waartoe wij als het ware ertoe getrokken zijn om hogere dingen te zien. Dat we het dan aankunnen. Maar het sluit zich zo af. Als wij in de zorgen en moeite van het leven staan. En dan is de Heere er toch. Maar we kennen hem niet. Dat is het toch altijd weer. Ja, in die verheven ogenblikken. Dan wel, maar in het gewone worstelen, als het mislukt. Vooral waarvoor wij ons ingezet hebben in het dagelijks leven, wat mislukt. Dan weten we niet dat de Heer er is. Hij staat hier. De discipelen hebben geworsteld, hebben getracht om de vis te vangen en het is niet gebeurd. En kinderen, hebt ge niet enige toespijs? Nee, zeggen ze hebben geen toespijs. En dan zegt de Heer Jezus, werpt het net uit aan de rechterzijde. Dan gebeurt er iets. In die ene, het is er nog maar één, de schrijver van het boek, de discipel die Jezus lief had, zegt tot Simon Petrus, ineens, je hoort dat net aan de rechterzijde, er komt ineens een wonderverbinding met de eerder gesprokene, die wonderbare visvangst die Johannes en de discipelen hebben meegemaakt voordat Jezus gestorven is. Ineens is het er. Johannes zegt tot Simon Petrus, het is de Heere. Herkent hem. Petrus, horende, niet ziende. Johannes heeft geschouwd. Die heeft gezien, Petrus gelooft het woord van Johannes. Er is ook een heenwijzing. Dat je niet altijd zelf hoeft te zien. Dat als het woord der waarheid verkondigd wordt, dat je toch kunt handelen. Petrus werpt zich in de zee naar een opperkleed omgeworpen te hebben. Hij wil naar Jezus toe. Hij kan niet afwachten om in die langzame vaart van het schip mee te gaan, eer het met de netten aan de oever is. Werpt het net uit. Ze trekken het net op. Het is vol vissen. Het is zo ontzaglijk vol. En dit alles heeft het Johannes gezegd. Het is de Heere. Petrus werpt zich in het water. Gaat vooruit. En komt bij de Heere. En eindelijk, dan komt het schip aan land. En ze trekken de netten aan het land. En ze zijn zo vol, staat er, en ze scheuren niet. Broeders en zusters, wat een wonderlijk gebeuren. Gaat het hier nou gewoon om een visvangst? Dan moeten we ons indenken, wat is dat eigenlijk vissen? Eigenlijk op zichzelf, als we het nagaan, een breed bedrijf. Vissen, levende wezens, uit hun element halen en ze doden. Ja, broeders en zusters, het is veel meer dan dit in de oud-christelijke kerk en in het Jodendom. Betekent de vis veel en veel meer. Het heeft natuurlijk te maken met die wondere werkelijkheid, met dat bedrijf, met het vissen. Maar het is zo geheimzinnig, broeders en zusters, de verbanden die er in de werkelijkheid liggen. Het is moeilijk om het uit te drukken. Maar wij zijn zo gewend om de dingen te sluiten in de keten van oorzaak en gevolg. Iets komt uit iets voort en iets leidt tot iets. Daar is de wetenschap op gebaseerd. Maar als je dieper inzicht krijgt, zie je dat het allemaal maar wanhopige pogingen zijn van mensen om iets van de grote dingen te verstaan die God geeft. Er zijn in de wereld heel andere verbanden. Zo'n vis, ja. Wat is het? Gevangen vis. Een stervende vis. Het heeft. Ja, wij kunnen die verbanden niet met ons verstand zien, maar wel met ons hart. Het heeft te maken met iets anders. Straks zullen ze erop uitgaan om te vissen. Gij zult, zegt de Heer Jezus, heeft hij al eerder gezegd, geen vissers van vissen blijven, maar vissers van mensen. Het hangt samen, de vis die gevangen wordt en de ziel. De Joden spraken ervan dat in vissen zielen gebannen waren. Oh, het is allemaal pogingen om te begrijpen. Zegt u niet dat u het te moeilijk vindt. Juist moeten we doorbreken zoals in de dromen. De dromen zijn dikwijls veel verstandiger dan het waakleven. Omdat in de droom de beelden over elkaar heen schuiven. En dingen samenhangen met elkaar die wij in het gewone waakleven niet kennen. En zo is het met de diepere werkelijkheid. Die vissen, de zielen die straks gevangen worden. En wat is het eigenlijk, broeders en zusters, als je gevangen wordt door het net van het evangelie, dan word je ook uit je element gehaald, uit je oude natuur, en je moet sterven. Je kan er niet in blijven, je kan niet dezelfde blijven. Je moet sterven om tot een nieuw leven te komen. En dat wordt hier uitgedrukt met alle ontzetting die het geeft. Het vangen van de vis, het rukken uit het element. En is er dan alleen de dood? Of is er de vernieuwing? Wat waren die vissen? Wat was er in? Waren er zielen in gebannen, zoals de Joden zeggen? Oh! Het verwijst in ieder geval daarnaar. Ze straks uitgaan in het heidense land. En daar die mensen halen. En we hebben er nog altijd de moeite mee. Dat we uit ons element zijn gehaald door het evangelie. Zou zo interessant zijn. Ik heb er nu geen tijd voor. Ik ben er ook. Op het ogenblik kan ik me daar niet duidelijk genoeg in uiten. Maar op zichzelf zou het zo belangrijk zijn om eens na te gaan wat er nog zelfs leeft in onze godsdienstige noties van de godsdienst, van de heidense godsdienst van onze voorvaderen. Daar zou je heel wat uit kunnen verklaren van theologische vragen en theologische moeilijkheden. Ik zal er nu niet over spreken. Misschien een andere keer kan ik er wel eens iets over zeggen of op een, hoop ik, op een winteravondlezing of zoiets dergelijks, want het is de moeite waard. Maar in ieder geval uit het element gehaald en in het nieuwe gebracht, dat geeft ook een soort sterven, zoals die vissen. En dan tot nieuw leven komen, dat is het. Ze hebben gevangen, het wordt ook uitgedrukt, ze komen aan land. En dan is daar een kolenvuur. Jezus heeft het blijkbaar al klaargemaakt. En daar ligt een vis. En brood. Brood en vis. Te maken met het vlees. Het gestorven dier. Het gevangen dier. En het brood. U voelt wel. Dat is de geheimzinnige cultusmaaltijd. Dat is het avondmaal. Neemt, eet. Dit is mijn lichaam. De gestorven vis heeft ook weer te maken met het sterven van Jezus en het wijst ook weer op een opstaan. Het is niet alleen zinnenbeeldig. Wie daarbij blijft, ziet het niet. Ik zeg nog eens, er zijn hier geheimzinnige verbanden en wie ogen heeft, die ziet dat in de gewone werkelijkheid. Maar we leven eraan voorbij en toch in de kritieke ogenblikken van het leven gaan wij het zien. Brood en vis. Jezus heeft het maal bereid. Ze moeten er zelf ook aan deelnemen. Aan de grote maaltijd. De verbinding. Waarbij zij gaan zien. Dat hij er is. En dan is de maaltijd bereid. En ze nemen de maaltijd. Blijkbaar zwijgend. Wat is er aan toegevoegd? Ook zoiets geheimzinnigs. De vissen worden geteld. Grote vissen. 153. Dat is natuurlijk niet een willekeurig getal. De getallen hebben in de Bijbel dikwijls een grote betekenis. Ik heb er al eerder op gewezen. Als u het getal 153 neemt. Kunt u gemakkelijk berekenen als u de getallen van 1 tot 17 optelt. 1 plus 2 plus 3 plus 4 en zo door tot 17 toe. Dan komt u aan 153. Daar zit dus in een zogenaamd wortelgetal 17. En u heeft 17 bij de Joden een bepaalde betekenis. Het getal 17 drukt uit de verbinding van deze wereld met de andere. En in zoverre, als de andere wereld, de hogere wereld, een principiële verandering plaats doet vinden in deze wereld. Dus een grote verandering, laten we zeggen een bekering, die gestuurd wordt vanuit de genade vanuit de andere wereld. Dat wordt uitgedrukt in het getal 17, wat hier dus de wortel is van dat getal 153, 1 tot 17 opgeteld. U zult zeggen, een wonderlijke getallensymboliek, maar die ligt er ook in, die ligt in de Bijbel, lang niet overal. Maar op deze punten, als Johannes zo met nadruk dat zegt, dan betekent dat iets. En dan voelt u, broeders en zusters, hoe ver de redenering en de aanpak van de Bijbel anders is dan waar wij gewoonlijk mee werken. En nou zie je altijd van die hele brave mensen die zich uitsloven om te laten zien dat die Bijbel precies eigenlijk hetzelfde zegt als wat wij in het triviale gewone leven uitdrukken. En dan blijft er van de Bijbel niets meer over. Want het triviale leven, het leven waarin wij leven, wordt steeds platter, wordt steeds beperkter. Als je het daarin moet inpassen, vooral in het leven van de moderne mens, dan kan het er helemaal niet meer in. Het is veel en veel meer. En zegt u niet dat het een kwestie van verstand is. Het is een kwestie van waarnemen, van voelen, van verlichting van de Heilige Geest. En ja, daar is het dan 153, het getal van de overgang. Eigenlijk hetzelfde als van vissers zult ge vissers der mensen worden. Er is een nauw verband, er is een overgang. Ze worden voorbereid, de discipelen, op hun taak hier, terwijl ze het maal nuttigen, het maal dat spreekt van het sterven van Jezus en van zijn opstanding en van de vervulling. Dit is mijn lichaam. Dat is hier. En de vissen die eraan toegevoegd worden, dat zijn de zielen. Het is een grote maaltijd die straks ook in de gemeente gehouden zal worden. En wat is eigenlijk het geheim van die maaltijd? Van die dat avondmaal wat wij daar vieren. Broeders en zusters, weet u waar het daarom gaat? Wat de oud-christelijke gemeente wist. De Heere is nabij, de Heere is er. En dan staat er die geheimzinnige tekst waar je bijna helemaal niet kan uitkomen als je er gewoon over denkt. Maar in dit denken dat ik u probeer enigszins duidelijk te maken. Waar ik iedere keer ook weer met de grootste moeite in moet komen. Door Gods genade kan het, broeders en zusters. Want het is niet alleen een oud-oosterse denken. Het is ons wezenlijke denken, maar we bedekken het door het dagelijks leven. Daar staat die wonderlijke tekst. Niemand van de discipelen waagde het te vragen, wie zijt gij? Ze hebben blijkbaar zwijgend gegeten. Wie zijt gij? Wetende dat het de Heere was. Wat wonderlijk. Niemand, waarom zouden ze het nog vragen als ze het wisten? Zegt een nuchter mens. Ja, maar dat is een nuchterheid die alleen maar de feiten beperkt. Het gaat hierom, voelt u het? Ze zitten daar. Het is zo zoals bij het avondmaal. Wat durf je dan te vragen, wat is dit eigenlijk? Wat heeft hier plaats? Zitten mensen, eten een stuk brood, nemen een teug wijn, zitten aan een tafel. Niemand durft te vragen, wie is dat, wat is dat? Wie vragen dat niet? Misschien mensen van buiten wel, maar wie vragen het niet? Die weten dat de Heer aanwezig is. Hij is het. Voelt u dat geheimzinnige niet alleen bij het avondmaal, maar ook in de feiten, in het dagelijkse gebeuren. Wat gebeurt er allemaal? Heren, waar zijt gij? Doet gij het allemaal? Ik kan het niet rijmen. Ik kan het niet begrijpen wat er in mijn leven gebeurt. Maar toch durf je te vragen, wie zijt gij die dit leidt, die dit doet? Nee, als de eerbied, als de schroom in het hart van de gelovige is. De eerbied, de vrezen des Heren, dan durft niemand te vragen die gelooft, wat is dat, wat doet gij, Heren, wetende dat het de Heren is. Dat kenden de discipelen. Zo hebben ze hem ontmoet. Zo was hij daar, de opgestane. Zwijgend hebben ze deelgenomen aan deze verheven maaltijd van de vis en het brood en van wat er is toegevoegd. Wat is dat voor een maaltijd geweest, broeders en zusters? Die 153 vissen, die lagen daar, moesten ze ze allemaal opeten. Ach, voelt u het? Springt over ineens. Het zijn die zielen die ze straks door hun prediking zullen winnen voor het evangelie. Wij geweest, want waar het avondmaal gevierd wordt, daar zijn in wezen alle geslacht die in hem geloven, verbonden. Dat is het vreemde, Heer. Kinderen, hebt ge niet enige toespijs? Ik ben, zegt de Heere, gestorven. Het teken van de vis ligt daar. En het brood is de vis. Het hangt alles in een geheimzinnig verband samen. Dat is wat wij helemaal niet kennen in ons gewone leven. Het een is het ander. Wij zeggen nee, brood is wat anders dan een vis. Nee, het is hier hetzelfde en hier zijn weer vissen en zielen. Hebt ge niet enige toespijs? Bij het lijden en sterven, bij de opstanding is de toespijs die de discipelen, die de gemeente brengt, is die zielen door de eeuwen heen die uitverkoren zijn van de grondlegging der wereld in de 153 vissen, wordt het getal bepaald van de uitverkorene broeders en zusters die bij dit maal tegenwoordig zijn. O, het zijn zulke ontzaggelijke dingen. Verwerp het niet, omdat het boven je zielenmacht uitgaat. Want het gaat boven mijn zielenmacht ook uit. Maar het is zo groot en het is zo heerlijk. Dat wees, kom eerst in aanbidding, voordat je zegt dat het te hoog is of te ver. Hoe kan een eenvoudig mens juist hierdoor getroost worden? Dat hij weet dat de Heere er is. Dat die staat aan de oever als je worstelt in het gewone leven. Dat je ook weet dat waar je mee bezig bent ontzaggelijk veel meer betekent dan alleen het aardse belang. Dat alle gewone werk ook te maken heeft met een goddelijk beroep en met een goddelijke opdracht. En dat het zo is dat de Heere aan de oever staat, ook als we het niet weten. De opgestane, en dat hij het maal bereid heeft van de vis, brood, en dit is mijn lichaam, dat hij gestorven is en opgestaan voor ons, dat hij vraagt de toespijs, die zielen die verkoren zijn van de grondlegging der wereld, en waaraan de discipelen en wij moeten deelnemen, om ze bij de Heere te brengen. O broeders en zusters, wat een rijkdom, wat een diepte, als je het leven zo aan kunt en dit kunt zien, dat de Heer er is, dat hij aan de oever staat en dat wij de maaltijd met hem mogen vieren in deze wereld, dat we verbonden zijn met hem, met de hemelse Vader en met alle zielen die gered zijn. Het zijn grote dingen die wij in deze wereld mogen, reeds mogen beleven. O, wij kunnen gesterkt zo verder gaan als we deze dingen zien. En mogen wij op die wijze ook het avondmaal vieren, dat ons nog steeds gegeven is en dat we mogen ontvangen. Mogen wij zo getroost zijn door het ontzaglijke van de verkondiging van de opgestane die aan de oever staat. En die zichzelf bereid heeft voor ons in de grote verbinding van de gemeenschap der heiligen. Mogen wij zo weer moed vatten en verder gaan om Christus wil. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu van Psalm 98 het tweede vers. Psalm 98 het tweede vers. ontvang u de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.